Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en van Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw samen de gelegenheid hebben om te kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Zeer recent, op 11 oktober, hebben wij allen samen de gedachtenis van de heilige paus Johannes de 23ste gevierd. En die naam is voor velen zeker niet onbekend. En dat omwille van het feit dat hij natuurlijk het Tweede Vaticaans Concilie heeft geopend. Op een 11 oktober was dat. En op diezelfde dag hebben we ook de 60ste verjaardag gevierd van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie. De paus die heeft daartoe een heilige mis opgedragen in de Sint-Pietersbasiliek en heeft een homilie gegeven die dieper ingaat op dat thema. Daar gaan wij ook zo meteen naar kunnen luisteren. U hoort eveneens een vertaling van de catechese die paus Franciscus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 12 oktober. En waar hij verder gaat in zijn catechese-reeks over onderscheiding. Dat alles staat voor ons op het programma. Alvorens we dat gaan doen en gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader, kunnen we eerst binnengaan in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En we kijken daarvoor vooral naar donderdag 13 oktober. Dan heeft de paus monseigneur Stefan Hesse, de aartsbisschop van Hamburg in Duitsland, ontvangen. Hij verleende een audiëntie aan kardinaal Angelo Bagnasco, de aartsbisschop emeritus van Genua in Italië. Een audiëntie werd verleend aan monseigneur Oswaldo Estefano Escobar Aguiar, de bisschop van Chalatenango in El Salvador. Eveneens werd een audiëntie verleend aan monseigneur José Horacio Gómez, aartsbisschop van Los Angeles in de Verenigde Staten van Amerika en ook voorzitter van de katholieke bisschoppen van de Verenigde Staten. Samen met monseigneur Allen Henry Vigneron, de aartsbisschop van Detroit en vicevoorzitter, en eerwaarde heer Michael J.K. Fuller, secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie. Verder ontving de paus ook de bisschoppen van Senegal, Mauritanië, Kaapverdië, Guinea-Bissau tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. En tot slot werd er een audiëntie verleend aan de leden van het Pauselijke Instituut voor Buitenlandse Missies bij de gelegenheid van de 150ste verjaardag van het bestaan van het magazine Monde Emissione. Zoals we daarnet al konden vermelden, op 11 oktober hebben wij dus de gedachtenis van de heilige Johannes de 23ste gevierd. En bij die gelegenheid heeft de Heilige Vader de Heilige Mis gecelebreerd in de Sint-Pietersbasiliek, omdat dit ook samenviel met de 60ste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Ecumenische Concilie, met de woorden Gaudet Mater Ecclesia. Het is de moederkerk die zich verheugt. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de homilie die hij gegeven heeft tijdens deze heilige mis.
Mi ami. La prima frase che Gesù
Hou je van mij. Dit is de eerste zin die Jezus tot Petrus richt in het evangelie dat we gehoord hebben. Het laatste is: wijd mijn schapen. Op de verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie horen we ook tot ons als kerk, deze woorden van de Heer spreken: heb jij mij lief? Wijder van mijn schapen. Ten eerste hou je van mij. Heb je mij lief? Het is een vraag, want de stijl van Jezus is niet zozeer om antwoorden te geven, maar om vragen te stellen. Vragen die leven veroorzaken. En de Heer, die in zijn grote liefde tot de mensen spreekt als tot vrienden en zich met hen vermaakt, vraagt opnieuw, vraagt altijd aan de kerk, zijn bruid: houdt gij van mij? Het Tweede Vaticaans Concilie was een geweldig antwoord op deze vraag. Om haar liefde te doen herleven, heeft de kerk voor het eerst in de geschiedenis een concilie gewijd aan het ondervragen van zichzelf, aan het nadenken over haar eigen aard en zending. En het herontdekte zichzelf als een door liefde voortgebracht mysterie van genade. Het herontdekte zichzelf als het volk van God, het lichaam van Christus, de levende tempel van de Heilige Geest. En dit is de eerste blik op de kerk, de blik van boven. Ja, de kerk moet eerst van bovenaf worden bekeken, met ogen die verliefd zijn op God. Laten we ons echt afvragen of we in de kerk uitgaan van God, van zijn liefdevolle blik op ons. Er is altijd de verleiding om uit te gaan van het ego in plaats van God, om onze agenda's boven het evangelie te stellen, om ons te laten meeslepen door de wind van de wereldsgezindheid, om de mode van de tijd na te jagen, of om de tijd die de voorzienigheid ons geeft terug te keren en af te wijzen. Maar laten we oppassen. Zowel het progressivisme dat met de wereld meegaat als het traditionalisme of indieterisme dat een voorbije wereld betreurt, zijn echt geen bewijzen van liefde, maar van ontrouw. Het is een pelagiaans egoïsme dat de eigen smaak en plannen boven de liefde stelt die God behaagt. De eenvoudige, nederige en trouwe liefde waar Jezus Petrus om vroeg. Hou je van mij? Laten we het concilie herontdekken om het primaatschap terug te geven aan God. Aan wat essentieel is. Aan een kerk die gek is van liefde voor haar Heer en voor alle mensen, door hem bemind. Aan een kerk die rijk is aan Jezus, arm aan middelen. Aan een kerk die vrij en bevrijdend is. Het concilie wijst de kerk deze weg. Het doet haar terugkeren, zoals Petrus in het evangelie, naar Galilea, naar de bron van de eerste liefde, om in haar armoede de heiligheid van God te herontdekken. Ook wij hebben allemaal ons eigen Galilea, het Galilea van de eerste liefde. En zeker wordt ook ieder van ons vandaag uitgenodigd terug te keren naar ons eigen Galilea, om de stem van de Heer te horen. Volg mij. En daar, om verloren vreugde terug te vinden in de blik van de gekruisigde en verrezen Heer, om zich te richten op Jezus, om vreugde te herontdekken. Een kerk die vreugde heeft verloren, heeft liefde verloren. Tegen het einde van zijn dagen schreef Paus Johannes: dit leven van mij dat ten einde loopt, kan niet beter worden opgelost dan door mij geheel te concentreren op Jezus, Zoon van Maria, grote en voortdurende intimiteit met Jezus, aanschouwd in één beeld, als een kind, gekruisigd, aanbeden in het sacrament. Hier is onze verheven blik. Hier is onze altijd levende bron, Jezus. Het Galilea van de liefde, Jezus die ons roept, Jezus die ons vraagt: hou jij van mij? Broeders en zusters, laten wij terugkeren naar de zuivere bronnen van liefde van het concilie. Laten we de passie van het concilie herontdekken en onze passie voor het concilie vernieuwen. Ondergedompeld in het mysterie van de kerk, moeder en bruid, zeggen wij met Johannes de 23e, Gaudet Mater Ecclesia. Laat de kerk bewoond worden door vreugde. Als zij zich niet verheugt, verloochent zij zichzelf, want zij vergeet de liefde die haar geschapen heeft. En toch, hoe velen onder ons lagen er niet in, het geloof met vreugde, zonder morren en zonder kritiek, te beleven. Een kerk die verliefd is op Jezus heeft geen tijd voor botsingen, vergiften en polemieken. God behoede ons voor kritiek en ongeduld, bitter en boos. Het is niet alleen een kwestie van stijl, maar van liefde. Want wie lief heeft, zoals de apostel Paulus het leert, doet alles zonder klagen. Heer, leer ons naar u op te kijken om de kerk te zien zoals u haar ziet. En wanneer wij kritisch en ontevreden zijn, herinner ons er dan aan dat kerk zijn betekent getuige zijn van de schoonheid van uw liefde. Het is leven in antwoord op uw vraag: houdt u van mij? Het is niet om te gaan alsof we op een waken zijn. Hou je van mij, herder van mijn schapen? Het tweede woord, pasci. Jezus drukt met dit woord de liefde uit die hij van Petrus verlangt. Denk maar aan Petrus, hij was een visser van vissen. En Jezus had hem veranderd in een visser van mensen. En nu kent hij hem een nieuw beroep toe, dat van herder. Een beroep dat hij nog nooit had uitgeoefend. En het is een keerpunt, want terwijl de visser voor zichzelf neemt, naar zich toetrekt, zorgt de herder voor anderen en herdert anderen. Bovendien leeft de herder met de kudde, voedt de schapen, raakt aan hen gehecht. Hij is niet boven, zoals de visser, maar in het midden, te midden. De herder staat voor het volk om de weg te markeren, in het midden van het volk als één van hen, en loopt achter hen aan om dicht bij de achterblijvers te zijn. De herder staat niet boven, zoals de visser, maar in het midden. En dat is de tweede blik die het concilie ons leert. De blik op het midden. In de wereld zijn met anderen, zonder zich ooit boven anderen te voelen, als dienaren van het grotere koninkrijk van God. De goede verkondiging van het evangelie brengen in het leven en in het spreken van de mensen hun vreugde en hoop delen. Onder de mensen zijn niet boven de mensen. Want dat is de lelijke zonde van het klerikalisme, dat de schapen doodt en niet leidt, niet doet groeien, maar echt dood. En hoe actueel is het concilie? Het helpt ons de verleiding af te wijzen om ons op te sluiten binnen de omheining van ons comfort en onze eigen overtuigingen. Om de stijl van God na te volgen die de profeet Ezechiël ons vandaag heeft beschreven. Ga op zoek naar het verloren schaap en breng het verlorene terug in de kudde, bind de gewonde en genees de zieken.
smarrita, fasciare quella ferita e curare quella malata. Pasci.
De kerk vierde het concilie niet om zichzelf te bewonderen, maar om zichzelf te geven. Inderdaad, onze heilige hiërarchische moeder, voortgekomen uit het hart van de drie-eenheid, bestaat om te beminnen. Het is een priesterlijk volk. Het moet niet opvallen in de ogen van de wereld, maar de wereld dienen. Laten we niet vergeten, het volk van God wordt extravert geboren en verjongt zich door zichzelf weg te geven, want het is een sacrament van de liefde, een teken en instrument van de intieme vereniging met God en van de eenheid van het gehele menselijke geslacht. Broeders en zusters, laten wij terugkeren naar het concilie, dat de levende rivier van de traditie heeft herontdekt, zonder te stagneren in tradities. Dat de bron van de liefde heeft herontdekt, niet om stroomopwaarts te blijven, maar om de kerk af te laten dalen naar het dal en een kanaal van barmhartigheid te laten zijn voor allen. Laten wij terugkeren naar het concilie om voorbij te gaan aan onszelf en de verleiding van de zelfreferentie die een wereldse manier van zijn is te overwinnen. Wijd, herhaalt de Heer aan zijn kerk, en door te wijden overwin de nostalgie van het verleden, de spijt van de relevantie, de gehechtheid aan de macht, want jullie, Gods heilige volk, zijn een herdersvolk. Jullie bestaan niet om jezelf te wijden, om te klimmen, maar om anderen, alle anderen, met liefde te wijden. En als het goed is een speciale zorg te hebben, laat het dan zijn voor Gods geliefden, dat wil zeggen de armen, de verworpenen, om, zoals Paus Johannes zei, de kerk van allen en in het bijzonder de kerk van de armen te zijn. Hou je van mij, wijd, herder, concludeert de Heer, mijn schapen. En hij bedoelt niet slechts enkelen, maar allen. Want hij houdt van hen allen. Allen noemt hij liefkozend de mijne. De goede herder ziet en wil dat zijn kudde verenigd is onder leiding van de herders die hij gegeven heeft. Hij wil, de derde blik, de blik van het geheel, alles samen. Alles. Het concilie herinnert ons eraan dat de kerk naar het beeld van de drie-eenheid gemeenschap is. De duivel daarentegen wil het onkruid van de verdeeldheid zaaien. Laten we niet toegeven aan zijn gevlei. Laten we niet toegeven aan de verleiding van de polarisatie. Hoe vaak hebben christenen na het concilie niet een kant gekozen in de kerk zonder te beseffen dat zij het hart van hun moeder verscheurden? Hoe vaak zijn zij niet liever aanhangers van hun eigen groep dan dienaren van allen, progressieven en conservatieven in plaats van broeders en zusters, van rechts of van links in plaats van Jezus, zichzelf opwerpend als hoeders van de waarheid, in plaats van zichzelf te erkennen als nederige en dankbare kinderen van de heilige moeder de kerk. We zijn allemaal Gods kinderen, allemaal broeders in de kerk. Iedereen. En de Heer wil ons zo niet. Wij zijn zijn schapen, zijn kudde. En wij zijn alleen samen, verenigd. Laten we polarisaties overwinnen en de gemeenschap bewaren. Laten we meer en meer één worden, zoals Jezus smeekte voordat hij zijn leven voor ons gaf. Mogen de Heilige Maagd Maria, moeder van de kerk, ons daarbij helpen. Mogen zij in ons het verlangen naar eenheid vergroten, het verlangen om te streven naar volledige gemeenschap tussen alle gelovigen in Christus. Laten we de ismus buiten beschouwing laten. Gods volk houdt niet van deze polarisatie. Gods volk is Gods heilige, trouwe volk. Dat is de kerk. Het is goed dat vandaag, net als tijdens het concilie, vertegenwoordigers van andere christelijke gemeenschappen hier bij ons zijn en ik dank u. Dank u voor uw komst, dank u voor uw aanwezigheid. We danken u, Heer, voor het geschenk van het concilie. U die van ons houdt, verlos ons van de aanmatiging van zelfgenoegzaamheid en de geest van wereldse kritiek. Verlos ons van zelfuitsluiting van de eenheid. U die ons voedt met tederheid, leidt ons uit de omheining van zelfreferentialiteit. U die wilt dat wij een verenigde kudde zijn, verlos ons van de duivelse kunstgrepen van polarisaties, van ismes. En wij, uw kerk, zeggen met Petrus, en zoals Petrus tot u, Heer, u weet alles. U weet dat wij u beminnen.
Tu sai che noi ti amiamo.
De homilie van Paus Franciscus. Tijdens deze viering van de 60ste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie en uiteraard ook de liturgische gedachtenis van de heilige Paus Johannes de 23ste. De paus die benadrukt hier enkele elementen die zeer belangrijk zijn. We zouden ons kunnen afvragen wat hij hier zegt. Hoe is dat mogelijk? Hoe kunnen we in de polarisaties die er vandaag de dag zijn, hoe kunnen wij eenheid vinden onder elkaar? Wel, in de eerste plaats door God erom te vragen. Laten we met niet te veel menselijke bedenkingen zoeken naar oplossingen. Of ons te veel overgeven aan protest, aan onrust, innerlijke onrust en verdeeldheid, want het is juist dat dat de duivel wil, zo zegt de paus. Laten wij onze toevlucht zoeken tot de heilige maagd Maria. Zij is het wapen tegen de Satan, degene die de verdeeldheid wil zaaien. En als we onze toevlucht tot haar zoeken, dan vinden wij bescherming onder haar mantel. Iedere keer vertrouwt de paus het volk van God toe aan de heilige maagd Maria. En dat is niet zomaar natuurlijk. Wij kunnen bij haar bescherming vinden, vertroosting vinden, ja, innerlijke rust vinden wanneer we het nodig hebben. Laten we haar dus zeker niet vergeten in onze gebeden. Alles uit liefde en in de liefde, dat is het belangrijkste. Wij gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de catechese onder andere van Paus Franciscus, die hij dus gaf tijdens de generale audiëntie van woensdag 12 oktober. En gaan we ook nog met Paus Franciscus het Angelus bidden, dat is allemaal voor zo dadelijk. We luisteren naar Zonder de Liefde van Lars Scherfen.
Zonder de liefde ben je nergens. Baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen. Goud zonder de liefde leidt het tot. Spreek je alle talen? Is er niemand die jou niet verstaat? Toch blijf je in het donker dwalen als je de woorden niet leven laat. Zonder de liefde ben je nergens en baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen, goud zonder de liefde leidt het tot niets. Het kan van buiten heel wat lijken, maar als je de liefde niet binnenlaat, dan zal uiteindelijk blijken dat je met lege handen staat. Baat al je weten niet, wat je bezit, al zijn het bergen. Goud zonder de liefde leidt het tot niets. Zonder de liefde leidt het tot niets. Zonder de liefde leidt het tot niets.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 12 oktober. We gaan ook de mogelijkheid krijgen om even stil te staan bij een gebeurtenis die op donderdag 13 oktober plaatsvindt. Dat is een vormingsseminarie. Vandaag het sacrament van de biecht vieren. En het wordt georganiseerd door de Apostolische Penitentiari. Het is een seminarie dat zich richt tot alle gelovigen, in het bijzonder tot de leken. Het is de bedoeling om een gelegenheid te creëren om enkele van de moeilijkheden aan te pakken die men kan ondervinden bij het benaderen van de biechtstoel en om de bevrijdende schoonheid van de sacramentele ontmoeting met de barmhartige Vader te herontdekken, ook door de stem van hen die persoonlijk de vreugde van de vergeving hebben ervaren. Een gebeuren dat dus plaatsvindt in het Vaticaan. We gaan het zeker even voor u bekijken en dan hopen we misschien wat er meer over te kunnen vertellen in een van de volgende afleveringen van Radio Vaticaan. Voordat de paus de catechese geeft op zo'n generale audiëntie, dan wordt er een klein stukje voorgelezen uit de Heilige Schrift. En deze keer was dat een passage uit het Evangelie volgens de heilige Johannes. En die luidde als volgt. Nu is er in Jeruzalem, bij de schaapspoort, een badinrichting, in het Hebreeuws Bethesda geheten, met 5 zuilengangen. Nu was daar een man die al 38 jaar lang gebrekkig was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij reeds lang zo lag, zei hij tot hem, "Wil je gezond worden?" De zieke gaf hem ten antwoord, "Heer, ik heb niemand om mij, wanneer het water bewogen wordt, in het bad te brengen, en terwijl ik ga, daalt een ander voor mij erin af." Daarop zei Jezus hem, "Sta op, neem je bed op en loop." Op slag werd de man gezond, hij nam zijn bed op en liep. Woord van de Heer. Een passage uit het Evangelie van de heilige Johannes, als u het graag even naleest. Het is afkomstig uit het 5e hoofdstuk, versen 2, en dan vervolgens versen 5 tot en met 9a. Dus versen 2, en dan gaat u verder naar vers 5 tot en met 9a. We gaan, alvorens wij luisteren naar de catechese zelf, samen met paus Franciscus het Angelus bidden. En daarna kunnen wij luisteren naar de meditatie van de Heilige Vader. Laten we dus zeker de intenties van paus Franciscus niet vergeten. We bidden voor zijn welzijn en ook voor Oekraïne, voor Rusland, voor de situatie, voor de vrede. Iets wat paus Franciscus iedere keer opnieuw ook aan ons wil aanreiken. En daarna komen we graag bij u terug.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zoals beloofd kunnen wij na dit gebedsmoment luisteren naar de catechese van paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
In deze catecheses bekijken we de elementen van de onderscheiding. Na gebed en zelfkennis, dus bidden en zichzelf kennen, wil ik het vandaag hebben over een ander ingrediënt, om het zo te zeggen, dat onmisbaar is. Vandaag wil ik het hebben over verlangen. In feite is onderscheiding een vorm van zoeken, en zoeken komt altijd voort uit iets dat ons ontbreekt, maar waarvan we op de een of andere manier weten dat we het nodig hebben. Waar komt deze kennis vandaan? Spirituele leraren verwijzen ernaar met de term verlangen, dat in de kern een verlangen naar volheid is, dat nooit volledig wordt vervuld en dat het teken is van Gods aanwezigheid in ons. Verlangen is niet het verlangen van het moment, nee. Het Italiaanse woord komt van een heel mooie Latijnse term. En dat is merkwaardig. Decidus, letterlijk het gebrek aan de ster. Verlangen is een gebrek aan een ster. Gebrek aan het referentiepunt dat het levenspad oriënteert. Het roept ook een lijden op, een gebrek en tegelijkertijd een spanning om het goede te bereiken dat we missen. Verlangen is dan het kompas om te begrijpen waar ik ben en waar ik heen ga. Het is inderdaad het kompas om te begrijpen of ik stilsta of op weg ben. Iemand die nooit verlangt, is een stilstaande persoon, misschien ziek, bijna dood. Het is het kompas of ik ga of stilsta. En hoe kun je dat herkennen? Wel, laat ons denken. Een oprecht verlangen weet de akkoorden van ons wezen diep te raken. Daarom sterft het niet uit bij moeilijkheden of tegenslagen. Het is als wanneer we dorst hebben. Als we niets te drinken vinden, dan geven we het niet op. Integendeel, het zoeken neemt steeds meer van onze gedachten en handelingen in beslag, totdat we bereid zijn elk offer te brengen om het te lessen. Bijna geobsedeerd. Obstakels en mislukkingen verstikken het verlangen niet. Integendeel, ze maken het nog levendiger in ons. In tegenstelling tot het verlangen, of de emotie van het moment, duurt echt verlangen lang. Zeer lang. Het heeft de neiging om zich te materialiseren. Als een jonge man bijvoorbeeld arts wil worden, ja, dan moet hij een studie beginnen die enkele jaren van zijn leven in beslag zullen nemen en bij gevolg moet hij zichzelf grenzen stellen. Nee zeggen. In de eerste plaats tegen andere studies, maar ook tegen mogelijke vrije tijdsbesteding en afleiding. Vooral tijdens de meest intense studieperiodes. Maar het verlangen om een richting aan zijn leven te geven en dat doel te bereiken, dokter worden, was het voorbeeld, stelt hem in staat om deze moeilijkheden te overwinnen. Verlangen maakt je sterk, het maakt je moedig, het maakt dat je altijd vooruit gaat omdat je er wilt komen. Ik wil dat, ik verlang dat. Een waarde wordt inderdaad mooi en gemakkelijker gerealiseerd wanneer ze aantrekkelijk is. Zoals iemand zei, het is belangrijker dan goed zijn is het verlangen om goed te worden. Goed zijn is aantrekkelijk, we willen allemaal goed zijn. Maar hebben wij het verlangen om goed te worden? Het is opvallend dat Jezus, voordat hij een wonder verricht, de persoon vaak vraagt naar zijn verlangen. Wilt u genezen worden? En soms lijkt deze vraag misplaatst, maar je ziet dat hij ziek is. Bijvoorbeeld wanneer hij bij het debatplaats van Bethesda, die verlamde ontmoet, die daar al vele jaren zat en nooit het juiste moment kon vinden om het water in te gaan. En Jezus vraagt hem, wilt u genezen worden? Hoezo? Eigenlijk onthult het antwoord van de verlamde een reeks vreemde weerstanden tegen genezing, die niet enkel hem betreffen. Jezus' vraag was een uitnodiging om zijn hart helderheid te verschaffen, om een mogelijke sprong voortwaarts te verwelkomen. Niet langer denken aan zichzelf en zijn leven als een verlamde, gedragen door anderen. Maar de man op de brancard lijkt niet zo overtuigd. Door een dialoog met de Heer leren we begrijpen wat we echt willen van ons leven. En deze verlamde is het typische voorbeeld van veel mensen. Ja, ja, ik wil het. Maar ik wil het eigenlijk niet. Ik wil het niet, ik doe niets. Het willen doen wordt als een illusie. Men neemt niet de stap om het te doen. De mensen die willen en niet willen. Het is slecht, dit. En dat die zieke daar, 38 jaar, daar, altijd met de klachten. Nee, weet je, Heer, maar ja, als de wateren bewegen, en dat is het moment van het wonder, ja, dan komt er iemand sterker dan ik en komt binnen en ik kom te laat en maar klagen en maar klagen. Maar pas op, hè, want klagen, dat is vergif. Vergif voor de ziel, vergif voor het leven, want ze doen je niet het verlangen groeien om verder te gaan. Wees dus voorzichtig met klagen. Als mensen klagen in het gezin, echtgenoten klagen, ze klagen over elkaar, over de kinderen, over vader, priesters over hun bisschop, bisschoppen over zoveel andere dingen. Nee, Als je in een klagende toestand bevindt, wees dan voorzichtig. Het is bijna een zonde, want het laat het verlangen, het willen, niet groeien. Vaak is het juist het verlangen dat het verschil maakt tussen een succesvol, coherent en duurzaam project en de duizenden wensdromen en goede bedoelingen waarmee, zoals ze zeggen, de weg naar de hel geplaveid is. Ja, ik zou wel willen. Maar je doet niets. Het tijdperk waarin wij leven lijkt maximale keuzevrijheid te bevorderen, maar tegelijkertijd atrofieert het verlangen, het verpietert. Je wilt jezelf voortdurend bevredigen, meestal gereduceerd tot een verlangen van het moment, en we moeten oppassen dat we het verlangen niet laten verpieteren. We worden gebombardeerd met duizenden voorstellen, projecten, mogelijkheden die ons dreigen af te leiden en ons niet in staat stellen rustig te evalueren wat we werkelijk willen. En zo vaak zien we mensen, ik denk bijvoorbeeld aan jongeren, met hun mobiele telefoon in hun hand, zoekend, kijkend, scrollend door van alles en nog wat. Maar sta je er wel bij stil? Nee. Altijd uitgaand naar de ander, maar verlangen kan zo niet groeien. Je leeft te veel in het moment. Verzadigd in het moment, in het bevredigen van een moment. En je echte, diepe verlangen groeit niet. Veel mensen lijden omdat ze niet weten wat ze eigenlijk in hun leven willen. Ze zijn waarschijnlijk nooit in contact gekomen met hun diepste verlangen. Ze hebben nooit geweten, wat wil je van je leven? Ik weet het niet. Vandaar het risico dat men zijn bestaan doorbrengt tussen pogingen en middelen van uiteenlopende aard, nooit iets bereikt en kostbare kansen verspilt. En zo worden sommige veranderingen, hoewel in theorie wel gewenst, wanneer de gelegenheid zich voordoet, nooit doorgevoerd, omdat de sterke wil om iets te doen ontbreekt. Als de Heer vandaag aan iemand van ons bijvoorbeeld de vraag zou stellen die hij aan de blinde man van Jericho stelde, wat wilt u dat ik voor u doe? Laten we dan denken dat de Heer dit vandaag aan ieder van ons vraagt, wat wilt u dat ik voor u doe? Wat zouden wij dan antwoorden? Misschien kunnen we hem eindelijk vragen om ons te helpen, het diepste verlangen te kennen dat God zelf in ons hart heeft gelegd. Heer, dat ik mijn verlangens mag kennen. Dat ik een vrouw mag zijn, een man met groot verlangen. Misschien zal de Heer ons de kracht geven om het te realiseren. Er is een immense genade, de basis van alle anderen. De Heer toestaan, zoals in het evangelie, om wonderen voor ons te verrichten. Geef ons het verlangen en laat het groeien, Heer. Want Hij heeft ook een groot verlangen naar ons, ons te laten delen in zijn volheid van leven. Ik dank u. Ja, het is een sterke boodschap. Eén ieder die een diep verlangen heeft om Jezus een grotere plaats in zijn of haar leven te geven, te groeien in geloof, wel, die moet het ook vragen. Jezus vraagt aan ons vandaag, wat verlangt gij van mij? Wat is uw diepste verlangen? Wat kan ik doen? Welke genade kan ik schenken om ervoor te zorgen dat u dichter bij mij komt, troost ontvangt? Een prangende vraag die Paus Franciscus ons heeft gesteld. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne op het einde van deze aflevering van Radio Vaticaan en dan rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u heeft geluisterd. In de hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan, we doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.